Goedemorgen allemaal. Shalom. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. We gaan samen in 1 Samuel 16 lezen. 1 Samuel 16. Voor velen die met de Bijbel zijn grootgebracht, denk ik, een hele bekende geschiedenis. De zalving van David tot koning door Samuel. En wat daar dan ook op volgt in het tweede gedeelte van het hoofdstuk. Voor mij ook een heel bekend gedeelte, maar ja, dan laat de Heer je soms weer dingen zien dat je denkt van, hé, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dus dat wil ik graag met u delen. We gaan dus lezen 1 Samuel 16. Toen zei de Heer tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab. En hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan, maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï, de Heer heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al die jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. De geest van de Heere was van Saul geweken en een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem, zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren die bij u in dienst zijn zeggen, dat ze een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen zodat het beter met u gaat. Toen zei Saul tegen zijn dienaren, kijk toch van mij uit naar een man die goed harp kan spelen en breng hem bij mij. Toen antwoordde een van de knechten en zei, zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte en de Heere is met hem. Saul stuurde bode naar Isaï en zei, stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens, wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Ja, dat gedeelte wat we gelezen hebben uit de Bijbel is een heel belangrijk punt in de geschiedenis van Israël. En niet alleen in de geschiedenis van Israël, maar eigenlijk in de geschiedenis van de hele mensheid. Want hier gaat iets gebeuren, of is natuurlijk iets gebeurd, wat ontzettend belangrijk is met betrekking tot het heilsplan van God. Hier wordt namelijk de koning gezalfd, die door de Heer is bedoeld, maar die ook de stamvader is van die grote koning, de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, wat wij hier zien gebeuren, heeft gevolgen tot in de eeuwigheid. Saul is op dat moment nog steeds koning. Saul was in feite de wens van het volk. Op een bepaald moment zegt het volk tegen Samuel dat ze een koning willen, net als de andere volken om hen heen. Een koning die voor ze uitgaat in de strijd, die een oorlog voert en ook iemand is naar wie ze kunnen opzien. En als Samuel dat hoort, dan is hij er helemaal van ondersteboven. Hij is erg bedroefd omdat uiteindelijk men God verwerpt. En de Heere is degene die dan ook tegen Samuel zegt, nou wees niet bedroefd, want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen dat ik koning over hen zou zijn. Tot hiertoe had Israël een onzichtbare koning. De Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, hij was hun koning. Maar ze wilden zijn net als de andere volken om hen heen. En in feite heeft het Joodse volk tot de dag van vandaag nog steeds dat verlangen om te zijn als de volken om hen heen. Ze zijn een apart volk, ze zijn het door de Heere uitverkoren volk en toch willen ze zijn als de anderen. Het is de Heere die dan op een hele wonderlijke manier dan toch dat verlangen van dat Joodse volk inwilligt. En het is de Heere die op een hele bijzondere manier dan de koning Saul in contact brengt met Samuel. En Samuel zalft hem dan tot koning en dan gebeuren er allerlei dingen in dat leven van Saul die heel bijzonder zijn. Hij krijgt een aantal tekenen als hij bij Samuel vandaan gaat. En er staat zelfs dat, ja, dat de Heere hem veranderde. De Heere maakte hem tot een andere mens. En als Saul dan daadwerkelijk tot koning wordt aangesteld in een openbare vergadering, zou je kunnen zeggen, door het lot wordt hij aangewezen, dan is Saul nergens te vinden. Ja, dan bevindt hij zich bij de bagage, weggestopt. Hij is blijkbaar bang om toch in het middelpunt te staan. Dus een hele aparte figuur, Saul. Een studie waard wat zijn karakter betreft en wat hij allemaal doet. In ieder geval, dan wordt hij tot koning officieel aangesteld tegenover het volk. En dan blijkt hij een koning te zijn zoals ze hem ook inderdaad wilden hebben. Het was een koning die letterlijk met kop en schouders boven de rest uitstak. Hij was een kop groter dan de rest. Zo'n koning wilden ze, waar ze tegen konden opkijken, die inderdaad het volk vertegenwoordigde en die hun oorlogen ook zou voeren, want er was constant strijd met verschillende volken om hen heen. En Saul moet dan een aantal testen ondergaan. In de eerste plaats zegt Samuel tegen hem, je moet wachten totdat ik kom. En om in een bepaalde situatie dan zijn daar de Filistijnen die het volk Israël belagen. En Saul met zijn leger ziet uiteindelijk dat hoe langer die wacht, dat de soldaten bang worden en bij hem weglopen. En er moet nog een offer gebracht worden en Samuel had beloofd om te komen. En dan loopt het helemaal naar het einde, naar het eindpunt. En dan kan Saul niet langer wachten en brengt zelf het offer. En dat is iets wat we misschien ook wel in ons leven herkennen. Dat je moet wachten en ja, dat duurt zo ontzettend lang en dan heb je de neiging om zelf aan de slag te gaan. Om het dan maar zelf te doen. En dat is misschien ook wel in de situatie van Esther waar we over gehoord hebben. Nou, ik geloof als de Heer ervoor ziet in een werkvisum, dat de Heer ook zal voorzien in een verblijfsvisum. Want de Heer doet denk ik geen half werk. En wat dat gaat, is dat wachten natuurlijk heel erg moeilijk. Om inderdaad dan niet zelf toch maar misschien dingetjes te gaan zitten regelen. We komen zelf ook in Russisch sprekende landen. Nou, dat gaat allemaal inderdaad op zijn 11e daar. En het vraagt heel veel tijd en heel veel geduld voordat uiteindelijk de dingen geregeld zijn. Saul doorstaat die test dus niet. En dan krijgt hij nog een tweede test. Hij moet de Amalekieten uitroeien. De Amalekieten die het volk van Israël in de woestijn hebben aangevallen op een hele lafhartige manier, want ze vielen ze aan in de achterhoede, waar de zwakken waren. En de Heere die had toen al gezegd dat hij de rekening aan Amalek zou presenteren. En Saul moet in feite die rekening gaan vereffenen. En dan gaat Saul op weg. En dan moet hij met de opdracht dat hij alles moet uitroeien wat adem heeft. Ook alle mensen en ook alle dieren. Maar dan laat hij de koning leven. En ook alle goede dieren, waar geen gebrek aan is, wordt gespaard. En die neemt hij dan mee. En dan is het Samuel die tegen hem zegt dat hij dus ongehoorzaam geweest is. Ja, maar zegt hij, ik heb toch gedaan wat de Heere zei. Ja, maar hij had het op zijn manier gedaan. We moeten het op Gods manier doen. De Heer had heel nadrukkelijk richtlijnen gegeven, hoe en wat. En zo had het moeten gebeuren, maar Saul deed het op zijn eigen manier. En dan krijgt Saul te horen dat hij niet langer koning kan zijn. En dat de Heere al uitgezien heeft naar een andere koning. Een koning naar Gods hart. Samuel heeft er heel veel moeite mee met het feit dat Saul als koning in principe is afgezet. Er was toch een bepaalde, ja misschien wel een bijzondere relatie ontstaan tussen Samuel en Saul. Op de een of andere manier hadden ze iets gemeenschappelijk. En Samuel die rouwt om het feit dat Saul wordt afgezet door de Heere. Maar de Heere zegt dan tegen Samuel, zoals we gelezen hebben, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb? Zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn. Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isi, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Samuel krijgt dus de opdracht om naar Bethlehem te gaan. Maar het is in feite maar een heel sumiere informatie die hij krijgt. Ja, hij moet inderdaad naar Isaï, de Bethlehemiet. Maar wie die koning is onder die zonen wordt niet gezegd. Natuurlijk weet de Heer dat al lang. Maar Samuel moet gaan in het vertrouwen, in het geloof dat de Heer hem zal leiden. Want dat is ook wat er dan in vers 3 staat. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. Met andere woorden, Samuel krijgt als het ware stap voor stap de informatie. De eerste informatie is dat hij dus naar Isaï moet gaan, de Bethlehemiet, en dat hij daar Isaï en zijn zonen moet uitnodigen voor het offer. En dan zal de Heere duidelijk maken wat hij moet doen. Nou, dat is ook iets wat de Heere vaak in ons leven doet. Stap voor stap informatie geven. Wij willen graag het lange eind zien, de lange termijn, zoals je in een moderne navigatiesysteem in de auto, en dan kan je zeggen, toon mij de hele route. Maar de Heer toont vaak niet de hele route. Hij heeft wel de hele route in zijn woord gegeven aangaande zijn plan. We zien dat dat plan uiteindelijk eindigt in nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat is de hele route. Maar dat gaat wel stap voor stap, om uiteindelijk dat einddoel te bereiken. En zo ook in ons eigen leven. Esther heeft nu een werkvisum gekregen. De volgende stap is een verblijfsvisum. Maar inderdaad, wachten tot die informatie, tot dat gebeuren door de Heere wordt geregeld. Dat geloof ik met heel mijn hart. Samuel is bang om naar Bethlehem te gaan. Hij zegt, want ja, als Saul dat hoort, dan zal hij mij doden. Nou, dat is nogal wat, zeg. Hij had zo'n bijzondere relatie met Saul. En Saul had zoveel aan Samuel te danken, die hem niet alleen tot koning zalfde, natuurlijk gebeurt dat in de opdracht van de Heer, maar hem ook heel veel tekst en uitleg gegeven heeft over hoe die koning moet zijn. Maar Saul weet dat zijn positie op wankelen staat. Dat in feite hij zometeen geen koning meer zal zijn. En hij is Samuel van overtuigd. Hij zal alles doen om zijn positie te handhaven. En dat zien we ook in de wereld om ons heen gebeuren. Kijk maar naar Assad in Syrië. Hij probeert alles om zijn positie te handhaven. En schuwt geen enkel middel om inderdaad op die plaats te blijven zitten. En dat is niet alleen daar, maar dat is ook op andere plaatsen waar het dan misschien niet zo openlijk met heel veel geweld gaat. Kijk maar naar Rusland. Waar Poetin nou weer de grote man is in de wereld, maar waar mensen die het niet met hem eens zijn opgesloten worden in hele bedenkelijke rechtsspraken worden veroordeeld en ergens in een werkkamp verdwijnen in Siberië of in de gevangenis of misschien wel gedood worden. Mensen proberen hun positie te handhaven. Ja, die neiging hebben we misschien allemaal wel. Om onze positie te handhaven. Om als we merken dat we misschien niet meer kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen. Dat we dan alles in het werk stellen om dan toch maar daarbij te kunnen blijven. We moeten het aan de Heere overlaten. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest en dat de Heere daarom een andere keuze maakte. En daar had hij in feite dan ook dat moeten accepteren. Maar dat doet hij niet. Tot het eind van zijn leven blijft hij daartegen vechten. Als Samuel bij Isaï komt, of in ieder geval in Bethlehem komt, dan zijn de oudsten doodsbang als hij daar verschijnt. Want ja, daar komt de profeet van de Heer, heeft hij een slechte boodschap. Is uw komst met vrede? Ja, mijn komst is met vrede, zegt hij. Shalom. En dan zegt hij, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen en heiligt u en kom naar de maaltijd. En dan worden ook Isaï en zijn zonen uitgenodigd. En dan komt daar Eliab binnen, de oudste zoon van Isaï. En ik denk dat Eliab heel veel leek qua gestalte op Saul. Dat hij dus inderdaad ook groter was dan de rest. Want het is heel opmerkelijk dat de Heere tegen Samuel zegt, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Dus ik denk dat het een soort kopie was van Saul. Maar de Heere die zegt, nee, ik heb hem niet uitgekozen. Samuel dacht, nou, dit is nou echt een goede vervanger voor Saul. Maar de Heere zegt nee, kijk niet naar zijn uiterlijk, kijk niet naar zijn gestalte, want de Heere ziet het hart aan. En in dat hart, daar zoekt de Heere iets. In dat hart zoekt de Heere geloof. Geloof, vertrouwen. De Heere kent ons hart. Jeremia zegt, arglistig is ons hart, wie kan het kennen? Ik, de Heere, ken het volkomen. Wij kunnen voor de Heere niks verborgen houden. Aan de andere kant is dat hart natuurlijk ook de bron waarvan alles uit voortkomt wat niet naar de wil van de Heer is. Uit het hart komen voort boze overleggingen, hoererij, overspel, noem maar op, zegt de Heer Jezus. Maar het geweldige is dat de Heer dat hart wil reinigen en gereinigd heeft door het offer van de Heer Jezus Christus. De Heer ziet het hart aan en de Heer zoekt geloof en dat was niet bij Eliab. Dan komt Abinadab voorbij en ook dan krijgt Samuel te horen, de Heer heeft hem niet uitgekozen. Dan Samma, de derde zoon, ook die is door de Heer niet uitgekozen. En dan gaan in totaal 7 zonen aan hem voorbij. Heel frappant om te zien dat die volgende 4 zonen niet met name worden genoemd. Alleen die 3 oudsten worden met name genoemd. Daar kom ik zo meteen op terug. En dan zegt Samuel tegen Isaï, zijn dit al die jongens? Je kan je indenken dat Samuel misschien op een bepaald moment aan zichzelf begon te twijfelen. Heb ik het nou eigenlijk wel goed gehoord? Ik heb helemaal niks gehoord. De Heer heeft niet gezegd, deze is er. En nou zijn alle zonen voorbij. Ja, zegt Isaï, de jongste, die is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Het was blijkbaar niet nodig, vond Isaï, om ook die jongste uit te nodigen voor de maaltijd. Ik geloof dat die jongste, dat is dus David, dat hij apart was. Hij was sowieso apart qua verschijning, want Dat lezen we ook. Hij was rossig, had mooie ogen, was knap om te zien. Hij was niet alleen knap qua uiterlijk, maar hij was ook apart qua binnenkant. Hij was namelijk degene die met de Heer wandelde. Die die prachtige psalm gedicht heeft terwijl hij misschien op de kudde uitkeek. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En misschien dat daarom hij niet uitgenodigd was. Van ja, die aparte, nou ja, die hoort er eigenlijk niet bij. Want er was natuurlijk best wel personeel, dat blijkt ook later als je doorleest in het volgende hoofdstuk. Er was personeel dat David even had kunnen vervangen. En dat hij dus eventjes de schapen aan een knecht overgelaten had en dan zelf naar de maaltijd was gekomen. Dat was allemaal mogelijk geweest, maar het was dus blijkbaar niet nodig, vond Isaïe, om hem uit te nodigen. En dan zegt Samuel, ja, maar we gaan niet eerder aan tafel zitten als dat hij gekomen is. En dan komt hij binnen, nadat hij dus gehaald is, komt hij binnen. En dan vinden we zijn beschrijving en dan zegt de Heere tegen Samuel, sta op, zalf hem, want deze is het. En dan neemt Samuel de oliehoorn en zalft hem te midden van zijn broers. Het is heel opmerkelijk dat David gezalfd wordt uit een oliehoorn, terwijl Saul gezalfd was uit een kruik. Een kruik betekent broos, breekbaar. In feite tijdelijk. En dat was eigenlijk ook het kenmerk van het koningschap van Saul. Het was breekbaar, het was tijdelijk. Maar David werd uit een hoorn gezalfd. En een hoorn is keihard, die breek je niet. In feite wijst dat op het voortdurend koningschap van David, dat uiteindelijk zich natuurlijk voortzet in de Messias, de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. En de hoorn, ja, we kennen ook die uitdrukking, de hoorn van overvloed. Een geweldige overvloed aan zegen die door David en uiteindelijk natuurlijk door de Heer Jezus, het volk van Israël, maar ook de rest van de wereld, ten deel zal vallen. Dat is de geschiedenis. Maar nu de dubbele bodem. Want in die geschiedenis zit een dubbele bodem. Ik geloof dat David een geweldig beeld is van de Heer Jezus Christus. En dat heb u misschien al meerdere keren ook gehoord of zelf ontdekt. Maar die hele geschiedenis die we samen hebben gelezen, die zalving door Samuel van David door Samuel spreekt van de Heer Jezus. Samuel is een geweldig beeld van Johannes de Doper. Ze hebben een aantal dingen met elkaar gemeenschappelijk. Ze zijn alle twee geboren uit een onvruchtbare vrouw, Hanna en Elisabeth. Ze zijn alle twee priester. Samuel is een priester. Johannes de Doper is ook een priester, van de priesterlijke familie. Hij heeft nooit dat priesterschap uitgeoefend, maar hij was profeet, hij was een priester. Zijn vader was priester, dus hij was ook priester. Zo is hij geboren. En alle twee zijn zij de voorbereider voor het koningschap. Samuel is de voorbereider voor het koningschap en Johannes de Doper is in feite ook de voorbereider voor het koningschap. Het koning zijn van de Messias, terwijl Samuel de voorbereider is voor het koningschap van de vader van de Messias, naar de mens gesproken, de Heer David. Dan die namen. Waarom worden nou die drie namen van die eerste zonen genoemd en de rest niet? En natuurlijk de naam van vader Isaïe. Het begint allemaal in Bethlehem. Nou, dat is voor ons bekend, denk ik. Bethlehem, waar David geboren is, waar de Heer Jezus geboren is. Bethlehem, broodhuis. En ja, dat is wat in feite de Heer Jezus later zegt. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald en wat aan de wereld het leven geeft. De wereld hongert en zoekt bevrediging in van alles en nog wat. En dat zie je vandaag aan de dag steeds meer. Vorige week stond een artikel in de krant dat dat religiositeit toeneemt. De kerkverlating neemt toe, maar aan de andere kant, religiositeit neemt ook toe. En mensen zoeken het in van alles en nog wat. In yoga, in meditatie, in hekserij. Al die dingen werden genoemd waar mensen spiritualiteit zoeken. Mensen zijn hongerig. Een mens is in principe een gelovig wezen. Alleen waar geloof je in? Nou, dit is uiteindelijk de Heer Jezus Christus die je leven verzadigen kan. Hij is de enige die je leven verzadigen kan. Ik ben het brood des levens dat aan de wereld het leven geeft. Het brood uit de hemel neergedaald, Bethlehem. Isaïe betekent rijk. Of hij is de Heere. Nou, het is de vader die in zijn geweldige rijkdom zijn zoon gegeven heeft. De vader en de zoon. Isaïe en David. Maar aan de andere kant spreekt Isaïe natuurlijk ook van de Heer Jezus zelf. Hij die rijk was, is om onzentwil arm geworden. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden zijn, zegt Paulus in de Korinthebrief. De Heer Jezus is rijk, hij is de schepper van alle dingen. Hem komt alles toe, hij bezit alles. De Allerhoogste, de Almachtige. Maar hij die mens werd en als mens dus de zoon van David is, hij is ook de Heere. Hij is de Heere. Zoals de Heer Jezus dat op een bepaald moment zegt, ja, maar hoe kan het dan dat David de Messias Heere noemt, terwijl hij zijn zoon is? Er was niemand die daar een antwoord op kon geven van de fariseeën, met al hun geleerdheid. Maar het is het wonder van de persoon van de Heer Jezus dat hij mens is en God is in één persoon. Hij is de Heer, hij is de Ik Ben. Eer Abraham was, ik ben. Dan die namen van die broers van hem, van David, spreken ook van de Heer Jezus. Eliab betekent God is mijn of zijn vader. God is mijn of zijn vader. En dat is wat de Heer Jezus natuurlijk kenmerkte, vooral in het Johannes-evangelie, waar hij voortdurend spreekt over zijn vader in de hemel. Het is de vader die mij gezonden heeft en de vader werkt door mij heen en ik doe de dingen die de vader mij opgedragen heeft. Maar wat geweldig dat ook wij door de Heer Jezus, als we hem kennen als onze redder en verlosser, kunnen zeggen, God is mijn vader. En ik ben ongelooflijk rijk geworden in en door de Heer Jezus, want ik ben gezegend met alle geestelijke zegen in de hemels en in Christus. De volgende zoon heet Abinadab en dat betekent de edele of de grootmoedige vader. Of vader van de vrijwillige gever. De grootmoedige vader, de vader die zijn zoon zond. Maar we weten dat de Heer Jezus ook de titel vader heeft in Jesaja hoofdstuk 9 vers 6. De vredevorst, de eeuwige vader. Maar ook de vader van de vrijwillige gever. Het is de Heer Jezus die vrijwillig zijn leven gegeven heeft. Hij is naar deze wereld gekomen omdat hij het wilde. Het was zijn vrije wil. Niemand heeft hem daartoe gedwongen. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. En dan Samma. Samma betekent woestijn. Of verbazing. Woestijn, nou dat was kenmerkend voor de Heer Jezus. Zodra hij gedoopt was, ging hij de woestijn in en moest hij de woestijn in om daar getest te worden, zodat zou blijken dat hij inderdaad in staat is om het offer te brengen als de volmaakte mens. En aan de andere kant verbazing. Want inderdaad, de mensen waren verbaasd toen zij hem hoorden spreken in de synagoge te Nazareth. Dan zeggen de mensen, waar heeft hij ze de woorden vandaan? Hij heeft nooit als rabbijn gestudeerd. Het is de zoon van Jozef. En ze waren verbaasd. En als de Heer Jezus opgaat naar Jeruzalem om te gaan lijden en sterven, en dat ook tegen zijn discipelen gezegd heeft, dan staat er en ze volgden hem met verbazing. En wij zijn ook verbaasd als wij tot het inzicht zijn gekomen dat wij gered zijn op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Wij die in deze woestijn van deze wereld leven, zijn verbaasd dat hij ons verloren zondaren heeft opgezocht en gered voor tijd en eeuwigheid. Genade Gods oneindig groot, ver boven ons verstand, die zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Daartoe zond God van 's hemels troon tot 's mensenheil zijn enige zoon. Ja, amen. Ja, op Golgotha vond het mensdom weer gena. En die andere vier zonen die niet genoemd worden, misschien hebben die namen niks te zeggen over de Heer Jezus en worden ze daarom niet genoemd. En dan, als dan inderdaad die zonen zijn gepasseerd, die zeven zonen, dan ontbreekt de achtste. En de achtste, dat is David. Ja, die wordt nog steeds niet genoemd. Die kom je, zijn naam lees je pas in het laatste vers van dat eerste pericoopje. Als die gezalfd is, dan pas lees je voor het eerst zijn naam. Maar nu eventjes, nadat hij is de achtste. En de acht in de Bijbel is het getal van het nieuwe begin. Het is vandaag de eerste dag van de week, maar eigenlijk de achtste dag, als je doortelt. Acht, het getal van het nieuwe begin. En dat is in feite wat er bij David begint, iets nieuws. Hier begint het koningschap zoals God het bedoeld heeft. Als Israël de Bijbel goed had gelezen, hadden ze geweten dat Saul niet de beloofde koning was. Want hij was uit Benjamin. En de koning zou komen uit Juda. Dat had Jacob op zijn sterfbed gezegd. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En Silo is een naam van de Messias. En hier is de koning uit de stam van Juda, David. De achtste, een nieuw begin. En bij zijn zoon, met een hoofdletter, de Heer Jezus, daar begint ook iets nieuws. Als hij opgestaan is uit de doden, is hij het begin van de nieuwe schepping. En zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Hij is het begin, het nieuwe begin. Bij hem begint een nieuwe schepping, bij zijn opstanding uit de doden. En die zal eenmaal totaal gerealiseerd zijn in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. David, van hem wordt gezegd, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. David is dus een herder. En een herder in actie. Er staat niet, hij is een herder en hij zit nu thuis. Als je in Nederland om je heen kijkt, dan zie je heel veel schapen lopen zonder herder. Die zijn allemaal neergezet in een afgezet stukje land, met schrikdraad er soms omheen. Maar geen herder te bekennen. Vorige week moest ik in Bleskensgraaf spreken, gereden we over de Benelux vanwege wegafsluitingen, over de Brienoord. Wegen wegafsluitingen zag ik ineens aan mijn rechterhand een heleboel schapen lopen er op die dijk. Er waren nog een hele grote kudde, maar geen herder te zien. Dan had je schrikdraad omheen. Maar in de Bijbel, de herder is degene die voor de schapen uitgaat. De schapen volgen hem. Ze luisteren naar zijn stem en ze kennen de stem van de herder. Ja, om de stem van de herder te kennen moet je wel in de buurt van die herder zijn. Maar David is degene die dus als herder geroepen wordt om koning te worden. Een herder is in de Bijbel een hele belangrijke functie, beroep zou je kunnen zeggen. Belangrijke mensen in Israël zijn herder geweest. Mozes was een herder. David is een herder en de Heer Jezus zegt dat hij de goede herder is. Hij is de goede herder en hij geeft zijn leven voor de schapen. Hij weidt de schapen. Als herder wordt hij dus geroepen, David. En dan wordt hij gehaald en dan komt hij daar in het midden van zijn broers en dan wordt van hem beschreven hoe hij eruit ziet. We weten niet hoe de Heer Jezus eruit gezien heeft. Er zijn heel veel schilderijen en tekeningen en weet ik wat allemaal van de Heer Jezus, maar dat is allemaal fantasie. Want niemand weet hoe die eruit gezien heeft. Je kan je dus ook afvragen, kan je hem dan dus eigenlijk wel afbeelden? Mag je hem wel afbeelden? Het is allemaal menselijke ideeën. De Heer Jezus, in Jesaja 53 staat, hij had gestalte nog heerlijkheid dat we hem zouden hebben begeerd. En sommigen komen dan tot de conclusie, nou, dus hij was niet knap. Hij was misschien zelfs wel lelijk. Nou, dat geloof ik niet. Ik denk dat Jesaja daar de Heer Jezus beschrijft in het lijden- en stervensproces, nadat hij dus geslagen is en gestompt is in zijn gezicht, en het bloed langs zijn gezicht loopt vanwege de doornenkroon, en ja, op dat moment had die gestalte nog heerlijkheid dat we hem zouden hebben begeerd. Maar de Heer Jezus sprong eruit. Hij was anders dan de anderen. Net zoals David er ook qua zijn gestalte uitsprong. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. Nou, ik denk dat de zoon van David ook knap was om te zien. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk qua zijn innerlijk sprong de Heer Jezus met kop en schouders boven de anderen uit. En als hij voor Samuel staat, dan zegt Samuel, de Heere tegen Samuel: sta op, zalf hem, want deze is het. En dan moeten we even kijken wat er staat in het Matthäus-evangelie, in Matthäus 3, over de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Dat lijkt heel veel op elkaar. Hij wordt gedoopt door Johannes de Doper. Samuel zalft David tot koning. Johannes de Doper doopt de Heer Jezus. En in feite begint daar de loopbaan, als ik het zo mag zeggen, van de Heer Jezus uiteindelijk naar de troon. Hij is natuurlijk als koning geboren, de Heer Jezus. Je hoeft er dus niet in die zin gezalfd te worden tot koning. Maar hier vindt wel een zalving plaats, maar een zalving met de Heilige Geest. En dan staat er in vers 16 en 17, en dat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Beetje vrij beschreven, deze is het. Zoals de Heer tegen Samuel zei: sta op, zalf hem, want deze is het. Dit is mijn geliefde zoon. Dit is mijn David, want David betekent geliefde. Wat het opmerkelijke is dat je in Samuel dan pas nadat hij dus gezalfd is zijn naam leest. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers en de geest van de Heer werd vaardig over David. Eerste keer dat je David leest. Ja, de allereerste keer lees je over hem in het boek Rut. Maar hier in Samuel, eerste keer dat je David leest. De geliefde. De eerste keer dat de Heer Jezus hoort uit de hemel dat hij de geliefde is, is bij zijn doop, of eerlijk gezegd na zijn doop, in de Jordaan, zoals David genoemd wordt nadat hij gezalfd is. Hij werd gezalfd te midden van zijn broers. De Heer Jezus werd gedoopt te midden van zijn broeders naar het vlees. Er stonden heel veel Joden om hem heen toen hij gedoopt werd in de Jordaan door Johannes de Doper. De geest van de Heer werd vaardig over David van die dag en voortaan. En we zien bij de Heer Jezus, de geest van God daalde op hem neer nadat hij gedoopt was. En vanaf dat moment en voor altijd is die geest op hem gebleven. En hij werd door de geest geleid in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Nou, vanwege de tijd nog een klein stukje uit dat volgende gedeelte wat we samen hebben gelezen. De geest van de Heer heeft Saul verlaten en een boze geest bij de Heer vandaan, die jaagt hem angst aan. Niet zo gemakkelijk hoe je dat nou precies moet uitleggen. Een boze geest bij de Heere vandaan. Heeft de Heere dan boze geesten in dienst? Ja en nee. Er zijn boze geesten en die worden door de Heere gebruikt. De Heere staat toe dat zij bepaalde dingen doen. We zijn vanmorgen begonnen met Job. Nou, bij Job zie je dat ook. Dat de Satan krijgt van de Heere speelruimte. Beetje gek gezegd natuurlijk, maar in ieder geval ruimte om met Job te doen zover als God het toelaat. Eerst mag hij alles wegnemen, vervolgens mag hij hem ook ziek maken, maar hij mag hem niet het leven ontnemen. Nou, ik denk dat er zo'nzelfde situatie hier is, dat er dus een boze geest van de Heer de toestemming heeft gekregen om Saul angst aan te jagen. Waarom? Ja, omdat hij eigenlijk in principe de Heer verlaten heeft. In feite, de geest van de Heer heeft hem verlaten en hij is nu eigenlijk, je zou kunnen zeggen, in het rijk van de duisternis terechtgekomen. En dat is ook wat het Oude Testament zegt. Als, als je de Heere verlaat, dan verlaat hij jou ook. En uiteindelijk zie je dat bij Saul dan uiteindelijk ook helemaal eindigt in de duisternis, als hij dan een waarzegster, helemaal aan het eind van zijn leven, een waarzegster gaat vragen van, ja, hoe gaat het nou verder? Ik zeg niet dat Saul voor eeuwig verloren is. Maar het is wel een tragedie en het is wel een hele rijke les voor ons om niet te doen zoals Saul deed. Maar goed, dat is nog een heel ander verhaal. Men wist in die tijd al dat als je dan zoiets had, hè, dat je dan angstig was en waarschijnlijk ook depressief, dat dan rustige muziek hielp. Tokkel op een harp. Dat gaf verlichting. Dus niet een hoop herrie, hè, maar rustige muziek. Tokkelen op de harp. Er staat niet dat David erbij zong, want hij zal erop tokkelen. En hij tokkelde op de harp. Er staat niet dat hij erbij zong. Maar in ieder geval, uiteindelijk wordt David dan geïntroduceerd door een van de dienaren van Saul. De zoon van Isaï, de Bethlehemiet. Hij kan harp spelen, hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte. En de Heer is met hem. En dat laatste was natuurlijk het belangrijkste. De Heer is met hem. En dan stuurt Saul boden naar Isaï. Stuur uw zoon David, dat was een opdracht. Dat was niet een verzoek, dat was een opdracht, want als koning kon hij die opdracht geven. Stuur uw zoon David die bij de schapen is naar me toe. Weer dat herder zijn, hè? Die bij de schapen is. Die zoon die bij de schapen is, die herder. Die moet naar mij toe komen. Zodat hij op de harp kan spelen. En hier begint in feite de weg van David naar de troon. Het duurt nog heel lang voordat hij op de troon komt. Maar hier begint in feite de weg naar de troon. Hij gaat naar het hof. Daar leert hij een heleboel dingen. Ook hoe het niet moet, maar ook hoe het wel moet. Hoe je een land moet besturen, hoe je een regering moet leiden, enzovoort, enzovoort. Dat leert hij allemaal daar. Hij gaat nu op weg naar de troon. En hoe gaat hij op weg naar de troon? Er staat in vers 20. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Zo gaat David op weg naar de troon. Met een ezel, met brood en wijn en een geitenbokje. En de Heer Jezus, nadat hij gedoopt is in de Jordaan, gezalfd is met de Heilige Geest, is op weg naar de troon. Maar hoe is die weg naar de troon? Dat is inderdaad met een ezel, met brood en wijn en als de geitenbok. De Heer Jezus, hij kon niet eerder op de troon komen als dat hij inderdaad op een ezel heeft gereden, brood en wijn heeft rondgedeeld en als de geitenbok zijn leven gegeven heeft op het kruis. Via het lijden en sterven, via het lijden tot heerlijkheid. De Heer Jezus zit nog steeds niet op de troon. Het is een hele lange weg. Maar hij komt wel op de troon als de zoon van David. Maar voordat hij op de troon komt, moet hij op een ezel rijden. In Zacharia 9, vers 9, denk maar aan Palmzondag, hè, zoals we dat dan noemen. De zondag voor zijn lijden en sterven gaat hij op een ezel over de Olijfberg heen. Zie, uw koning komt tot u rijdend op een ezel. En hij is nederig. Dat is het eerste, hij moet op een ezel rijden. De vervulling van de profetie. In die week die daar dan, waar hij dan aan begonnen is, de eerste dag van de week. In die week komt hij met zijn discipelen samen rondom de Pesachmaaltijd, de sedermaaltijd. En dan neemt hij brood en dan zegt hij, dit is mijn lichaam. En dan laat hij een beker rondgaan en zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls als gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Dus als je vanavond brood en beker met elkaar bij elkaar komt rondom brood en beker, ja, dan mag je daaraan denken. Dat hoort bij de Heer Jezus, zijn weg naar de troon. En vervolgens, in aansluiting daarop, wordt hij in die nacht overgeleverd door Judas aan uiteindelijk de Romeinen. En sterft hij op het kruis van Golgotha. David moest een geitenbokje meenemen. En de geitenbok in de Bijbel is het dier wat tot verzoening wordt gebruikt. Tot een zondoffer. Yom Kippur gisteren, nou in Leviticus 16 kan je lezen over Yom Kippur en daar waren Er werd een rund geslacht voor de priesterlijke familie om verzoening te doen, maar er werd een geitenbok geslacht voor het volk om verzoening te doen en een levende geitenbok werd weggezonden de woestijn in met de zonde van het volk beladen. De geitenbok is ontzettend belangrijk in de Bijbel als het zondoffer. En de Heer Jezus, hij kwam om zijn leven te geven voor jou en voor mijn zonden. De geitenbok. Die stierf omdat hij ons lief heeft en niet wil dat mensen verloren gaan. En zo is het de weg van David naar het hof, uiteindelijk naar de troon. Wat nog heel lang duurt dan, bij David in ieder geval minimaal 10 jaar voordat hij op de troon zit. Bij de Heer Jezus duurt het nu al 2000 jaar. Maar hij zal, en waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd, terugkomen en plaatsnemen op de troon van David in Jeruzalem. En zal koning zijn over Israël en uiteindelijk over de rest van de wereld als de koning der koningen en de Heere der heren. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, heren, we danken u zo hartelijk dat we vanmorgen uw woord mochten lezen, mochten overdenken. En erin mogen zien, heren, dat wat u zei, Heere Jezus, het zijn de schriften die van mij getuigen. Dat we in deze geschiedenis zoveel mogen zien van u. En dat is een bewijs, heren, voor mij is het een bewijs dat de Bijbel het woord van de levende God is. Dit heeft geen mens kunnen verzinnen. Om in die geschiedenis zo'n geweldige lijn te laten zien van wat er met u zou gebeuren, Heer Jezus. En we willen u daarvoor loven en prijzen en aanbidden en eren. We willen u danken, Heer, dat u over de Olijfberg ging en weende over Jeruzalem. Dat u uw lichaam gegeven hebt, uw bloed gegeven hebt tot vergeving, tot verzoening, tot verlossing, tot reiniging en heiliging. En dat u als de zondebok met een hoofdletter op het kruis van Golgotha uw leven gaf. U riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar het moest gebeuren, Heere, om ons te kunnen redden. Om ons voor eeuwig in de tegenwoordigheid van de Vader te kunnen brengen. Dat kon alleen maar doordat u uw leven gegeven hebt, dat u gestorven bent, maar Gode zij dank bent opgestaan uit de doden. Dat u de overwinnaar bent en dat u terugkomt, Heere, om uw koningschap te vestigen op deze aarde. Dat u zult plaatsnemen op de troon van David en zult regeren vanuit Jeruzalem. Maar we danken u ook voor de lessen die we geleerd hebben. Het leven van Saul, hoe Samuel stap voor stap door u geleid werd. Heere, leer ons om zo in afhankelijkheid van u ook in het leven te gaan. En dank u wel, Heere, dat als we bereid zijn om te wachten op uw tijd, hoe moeilijk dat ook is, dat u dan uw zegen eraan zult verbinden. En dat willen we ook bidden voor Esther, die wacht op dat visum. Leer haar te wachten in het vertrouwen dat u het wel maakt. En zo willen we uitzien, Heere, naar uw komst. En we bidden, Heere, kom spoedig alstublieft, uit genade. Amen.